Goeiedag allemaal. Fijn dat ik weer iets mag delen vanuit Gods woord met jullie. Fijn ook om hier in Ermelo te zijn. Ik ben weer bij Dick en Marja om het op te nemen. Vind ik gewoon fijn ook om die verbondenheid te voelen met Zacharia en met gewoon een paar echte mensen. En gewoon mooi om te gaan kijken naar Gods woord in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren. We hebben natuurlijk net Pasen gevierd. Het is denk ik alweer 2 weken geleden. En ik blijf er gewoon mee bezig. Van wat heeft Jezus gedaan? En hoe gaat het verder? Wat is die tijd tussen Pasen en Pinksteren? En ik kwam een verhaal tegen in de Bijbel. Wat juist in die periode speelt. En dat is in het boek Rut. Dus ik wil met jullie gaan kijken gewoon naar het verhaal van Rut en Naomi. En waarschijnlijk kennen jullie het verhaal wel, maar ik wil jullie toch een heel klein beetje meenemen, gewoon in het grote verhaal. Het begint met een hongersnood in Israël. En dan staat er dat Elimelech uit Bethlehem, die verlaat Israël vanwege die hongersnood. Hij neemt zijn gezin mee om als vreemdeling te gaan verblijven in Moab. Dus blijkbaar heeft hij gewoon het idee van, joh, het is nu even zwaar in Israël, we zitten in een crisis. Maar er is een makkelijke manier om door die crisis heen te komen. Wij zijn in een crisis en het is een beetje moeilijk. Wij moeten gewoon maar in die lockdown het volhouden. Maar hij omzeilt dat door dus naar Moab te gaan. Hij neemt zijn vrouw mee, Naomi, zijn zoons, Mahlon en Chilion. En daar gaan ze. En wat hij zich voorgenomen had als een vreemdeling daar te verblijven, waarschijnlijk heeft hij de gedachte gehad van ik ga ook nog weer terug. Maar hij komt niet terug, want hij overlijdt daar in Moab. En dan blijft Naomi erachter met haar 2 zoons. En die trouwen daar met Moabitische vrouwen. Dat klinkt al iets minder tijdelijk. En samen redden ze het wel. En Naomi die is eigenlijk verzorgd met haar zoons en haar schoondochters. En eigenlijk lijkt er nog niet zo heel veel aan de hand te zijn. Totdat haar zoons ook overlijden. En dan na 10 jaar, dan staat Naomi er alleen voor in een vreemd land. Als vrouw, dat is een uiterst kwetsbare positie. Samen met haar schoondochters. En dan hoort ze op een dag goed nieuws. Want ze hoort dat de Heer heeft omgezien naar zijn volk door hem brood te geven. En dat doet iets. Dat doet iets met Naomi. Dat goede nieuws, dat maakt hoop in haar wakker. En dat zet geloof weer in haar vrij. En ze maakt een keus. Ze maakt een keus om terug te gaan naar Bethlehem en naar de God van Israël. En er staat ook niet heel veel in de Bijbel over Naomi. Tenminste niet in dat eerste stukje. Maar tussen de regels door kun je eigenlijk wel lezen dat ze heeft vastgehouden aan de God van de Bijbel. En dat ze misschien een heel zwak geloof had. Maar dat juist dat bericht van de Heer heeft omgezien naar zijn volk. Dat aanhaakt bij wat er altijd leefde in haar hart. En zo komt ze eigenlijk in beweging. Terwijl ze zwak is en heel kwetsbaar en onverzorgd, eigenlijk overgeleverd aan het lot. Maar zij geeft zich over aan God. En ze gaat wandelen. Ze staat op. Ze gaat op reis. In geloof en in vertrouwen. En ze neemt haar schoondochters mee. Een reis van 80 kilometer. Die ze te voet af gaan leggen. Dat is een lange wandeling. En er komt een moment op die reis. Dat ook Orpa en Rut een keuze moeten gaan maken. En Naomi die moedigt hen eigenlijk aan. Van joh, ga terug. Want ik kan jullie helemaal niks garanderen. Ik kan jullie geen veiligheid garanderen, geen bescherming. ik kan jullie geen inkomen garanderen, helemaal niks. Maar als je nou teruggaat naar je land en je trouwt daar met een man, dan heb je tenminste een leven en een toekomst. En Orpa, die vindt dat daar inderdaad wel wat in zit. Dus die gaat terug. Maar Rut, die maakt ook een hele krachtige, diepe keus om bij Naomi te blijven. En ze moet zich echt bewust zijn van haar kwetsbaarheid. Ze moet weten dat ze eigenlijk geen schijn van kans heeft. Maar iets in haar haakt dus aan bij Naomi, maar ook bij die God van Naomi. En dat zien we ook in de woorden die ze zegt. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dat is echt een enorm krachtige keus. En Rut verbindt zich zo aan Naomi. En samen lopen ze het mooiste verhaal in van hun leven. Maar ze weten dat nog niet. En daar gaan we ook echt verder naar kijken. Maar ik wil even pauzeren bij dit moment. Want de afgelopen 2 weken hebben we van Dick gehoord over Abraham en Lot. En Abraham en Lot, die pasten niet samen in het land. Lot's naam betekende bedekking, versluiering. En ze moesten scheiden van elkaar. Ze moesten uit elkaar. En ik vind het eigenlijk wel amusant dat hier 2 vrouwen zijn die zich aan elkaar verbinden. En de ene vrouw, Naomi, is een dochter van Abraham. En de andere vrouw, Rut, is een dochter van Lot. En hoe is het mogelijk dat deze 2 vrouwen elkaar niet verzwakken, maar elkaar versterken? En sterker nog, ze hebben elkaar nodig om een erfenis in bezit te krijgen, die voor hen klaar ligt in Bethlehem. Uiteindelijk komen ze ook aan in Bethlehem. En de hele stad is in rep en roer als ze Naomi zien. En dan geeft Naomi een inkijkje in haar denkwereld. Ze hebben net iets van haar hart gezien. Vol van hoop en vol van geloof. En daarom is ze opgestaan en op reis gegaan. Maar nu mogen we even iets zien van wat ze denkt. En wat ze denkt is iets heel anders dan wat we zien in haar hart. Want haar denken is gewoon vol van haar ervaringen. Van verlies. Van gemis. En van verdriet. En daarom zegt ze ook: verander mijn naam maar in Mara. En dat betekent bitter. Want mijn leven is vol bitterheid. Ik had alles. Maar nu heb ik niets meer. Weet je, soms kun je in één keer iets realiseren van dat eerste moment dat ze vertrokken. Toen dachten ze, we hebben niks. Dus we proberen ergens anders datgene te krijgen wat we hier niet hebben. Maar nu realiseert Naomi zich, maar ik had toen alles. En nu heb ik niets meer. Ze heeft niet veel gewonnen. En weet je, er staat niet voor niets in de Bijbel dat we vernieuwd moeten worden in ons denken. En God spreekt tot ons hart. En vanuit wat Hij spreekt tot ons hart, mogen wij ons denken vernieuwen. Dus terwijl Naomi denkt, noem mij maar Mara, want dat past beter bij mij. Is Gods perspectief nog steeds Naomi, jouw naam is Naomi. En Naomi betekent lieflijk. En het doet me even denken aan Hooglied. Waar staat, ik ben donker, zwart, maar ik ben lieflijk. Het is en-en. Hoe je leven er ook uitziet, voor God ben je altijd lieflijk. Ongeacht je ervaringen. En er is veel verdwenen uit Naomi's leven. En dat hoeven we niet te ontkennen. Ze heeft haar man verloren, ze heeft haar zoons verloren. Dat is pijnlijk, dat is verdrietig. Dat zijn erge dingen. En er is ook altijd maar God. God is met haar. En God heeft haar Rut gegeven. En Rut, die heeft zich echt volkomen aan haar toegewijd. En die heeft zich echt verbonden aan haar. En eigenlijk is alles tot dit moment in Naomi's leven een soort van voorspel, een inleiding tot iets veel groters wat God gaat doen. En weet je, dat zien we vaak niet op het moment zelf. Als je ergens middenin zit, dan zie je nog niet waar het heen gaat. Maar als je terugkijkt, ga eens gewoon terugkijken in je eigen leven. En bedenk eens wat God allemaal al gedaan heeft. Zou Hij niet bij machten zijn om nog veel meer te doen dan wij bidden of beseffen? En weet je, dit is eigenlijk niet het verhaal van Naomi of van Rut of van Elimelech. Of van Boaz, met wie we straks nog verder kennis gaan maken. Dit is het verhaal van God. En zijn genade schittert echt door dit verhaal heen. En ik kan echt niet wachten om dat te vertellen. Weet je, Naomi en Rut, die komen echt precies aan in de tijd van de gerstoogst. En de gerstoogst, die begint met Pasen. Vorig jaar heeft Dick dat ook verteld met Pasen. En je kan het gerust nog een keer terugluisteren. Staat allemaal op de website. Maar hoe Jezus de eersteling is. En daarna dan wordt er elke dag geoogst. En volgens mij heeft Dick daar vorig jaar ook over gesproken. Dat we elke dag ook weer die akker op mogen gaan. En weer mogen oogsten om meer te leren over Jezus. En dit is waar Rut en Naomi zo binnenkomen wandelen. Midden in die oogsttijd. En Rut kan zo aan de slag op de akker. Ze kan zomaar gaan oogsten, ze kan zomaar aren gaan rapen. En ze komt heel toevallig op de akker van Boaz. En heel toevallig komt Boaz ook even langs die dag. En heel toevallig heeft Boaz ook net precies van allerlei goeds over Rut gehoord. Hoe toevallig is dat? Weet je, je ziet hier Gods leiding in. En je ziet ook dat Boaz goed is en vriendelijk voor Rut. Hij maakt het haar zo makkelijk. Zij kan rapen, maar hij zegt gewoon van jongens, mannen handen af van deze vrouw. En doe er nog een beetje extra bij. Laat gewoon af en toe wat vallen en laat af en toe wat extra staan. En zorg dat ze gewoon genoeg kan rapen. En zij komt met overvloed thuis, gewoon elke dag. En Rut en Naomi worden ook overweldigd door die goedheid. Weet je, daarin mogen wij ook iets leren over Jezus. Boaz laat echt iets zien over Jezus, die zo goed is. Die ons al zegent, voordat we er helemaal zijn. We zijn nog ergens gewoon in de misère. Ik bedoel, Rut en Naomi zijn nog steeds arme weduwen. Ze hebben eigenlijk weinig toekomstperspectief. Maar in ieder geval zijn ze nu verzorgd. Ze hebben nu gewoon elke dag te eten. Maar wat kunnen we nog meer leren? Hey, ik zeg net, dit verhaal, deze oogst, die is na Pasen. Maar we kunnen ook iets lezen over Pasen. En daarvoor wil ik een laagje dieper gaan. En dan gaan we eens kijken naar de namen van al die mensen hier. Hey, Naomi was getrouwd met Elimelech. Elimelech betekent, mijn God is koning. Naomi, dat heb ik al verteld, dat betekent lieflijk. En samen hebben ze twee zonen. Machlon en Chiljon. Nou, Machlon betekent zwak en ziek. En Chiljon, dat betekent zelfs falen, vernietiging. Nou, dat zijn best heftige namen. En dan zie je dat Naomi als eerste haar man verliest. God is koning. Als je dat kwijtraakt. Als God niet meer koning is in je leven, wat dan? En dat doet me denken aan Adam en Eva in de hof. Die God als koning kwijtraakte op het moment dat ze die ene keuze maakten. Om van die vrucht te eten waarvan God had gezegd, doe dat nou niet. En wat brengen ze vervolgens voort in hun leven? Wat zijn nou die kinderen van Adam en Eva? Zwakte, ziekte, falen en dood. Maar God liet het daar niet bij. Hij zocht hen op in de hof. En hij gaf een belofte van hoop. En Adam en Eva moesten de hof verlaten. Ze moesten buiten de hof de aarde gaan bewerken. We zien dat Elimelech en Naomi, die verlieten ook Israël. En die gingen in Moab wonen. Maar God begon ook langzaam geschiedenis te schrijven in de verhalen van mensen. En we kunnen het allemaal lezen over Noach, over Abraham, over Jozef, over Mozes, over Israël. Ja, en vooral Mozes, hè. Dan kom je toch bij Pesach. Dat verhaal van de bevrijding van Israël uit Egypte. Dat is zo'n belangrijk markeerpunt. Dat Israël de opdracht heeft om het elk jaar te vieren. En wij, als christenen, wij vieren dat feest mee. Omdat Jezus de vervulling is van dat echte Pesach. En Jezus is de koning der Joden. Hij is koning. Maar toen hij aan het kruis ging, toen droeg hij onze ziekte en onze zwakte en ons falen. Dus Maglon en Giljon, die worden helemaal in Jezus opgenomen als hij naar het kruis gaat. En Jezus, die roept uiteindelijk, het is volbracht. En in het Hebreeuws klinkt dat, kala. En weet je dat dat woord kala aan de grond ligt van de naam van Giljon? Vernietiging, tot een einde gebracht. Kala. En hij heeft ook aan het kruis die beker gedronken met mirre. En Naomi zei, noem mij maar Mara, bitter. En Mara is verwant aan mirre. Maar Jezus die kreeg mirre te drinken aan het kruis. Hij dronk die bitterheid die Naomi ervaarde. Zodat Naomi de beker van dankzegging en de beker van zegen kan ontvangen. Dus hun Pesach zit al in hun hele verhaal. Maar wanneer zij in Israël terugkomen, dan kunnen zij gaan oogsten. Eigenlijk van wat Jezus heeft volbracht aan het kruis. Wat ik ook heel mooi vind, is dat Naomi en Rut worden samengevoegd. En alleen samen kunnen zij die erfenis in ontvangst nemen. En Naomi is al een oude vrouw. Ze zegt ook zelf, ik kan niet meer trouwen en nog zonen verwekken. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar dat betekent dus dat Naomi eigenlijk een hopeloos geval is. Zij kan gewoon geen erfenis krijgen, want de erfenis van haar man, ja, die komt te vervallen. Die gaat alleen maar naar zoons, maar niet naar de vrouw. En Rut, die is dan misschien wel jong genoeg, maar dat is een Moabitische. Die heeft geen enkel recht in Israël. Die kan niets erven daar. Maar samen kunnen zij wel een erfenis ontvangen. En dat is Gods wonder. En dat vind ik ook heel erg mooi als ik dan daaraan denk hoe God ook een Jood en een heide heeft samengevoegd. Hoe Jezus ook aan het kruis die muur van afscheiding weggenomen heeft. En de Jood en de heide heeft samengevoegd. Hij heeft ons bij Israël gevoegd. En zelfs dat zie je ook terug in de naam van Rut. Rut betekent vriendschap. Maar er zit ook weer een woord onder wat samenvoegen betekent. Dus hoe mooi is dat? Dat God ons een erfenis wil geven samen met Israël. En het is zelfs zo dat Israël ons nodig heeft, maar dat wij Israël nodig hebben om die erfenis in ontvangst te nemen. En het kan alleen in Jezus. Het kan alleen als er een verlosser is, een losser. En die losser is er voor Rut en Naomi. En dat is Boas. Hè, waar Rut al toevallig op die akker was gekomen. En waar ze dus eigenlijk al een stukje erfenis kreeg. Voordat er sprake was van een rechtmatige erfenis. Maar Boas is niet de enige. Naomi die moedigt Rut aan om dus aan Boas te gaan vragen op een dag. Van, wil je mijn losser zijn? Wil je met me trouwen? En dan zegt Boas, ja dat wil ik wel, maar er is nog iemand anders. En die komt eerder in aanmerking dan ik. Ja. Maar wie is dat dan? Want hij komt maar zo kort ter sprake in het verhaal. Hij heeft geen naam, hij heeft geen gezicht. Het is een man, hij komt een keertje langs en hij verdwijnt ook zomaar weer. En Boas die vraagt aan die man in de poort met getuigen erbij. Van joh, moet je eens even horen. Nou is hier dat land van Elimelech en dat moet verkocht worden. Jij bent de eerste die er recht op heeft, wil jij dat land kopen? En die man die hapt gelijk toe. Ja hoor, dat land wil die wel hebben. En dan zegt Boas, ja, maar dan moet je dus ook met Rut gaan trouwen. En als je dan een zoon krijgt bij Rut, dan wordt dat eigenlijk de zoon van Maglon. En dan gaat die erfenis daarheen. En dan zegt die man, nee, sorry hoor, daar ga ik toch echt niet aan beginnen. Dat ga ik niet doen. Oké, dat is goed, zegt Boas. Dan ga ik met Rut trouwen en dan koop ik die landrijen. En wat me opviel is dat Boas daar ook een paar kleine veranderingetjes gewoon inbrengt in de volgorde. Dus hij begint bij die andere lossen met het land en vervolgens met Rut. Maar voor zichzelf begint hij met Rut en vervolgens het land. En wat hij ook heel opvallend zegt is, en als er een zoon komt, gaan die de naam van Elimelech dragen. Bij die andere man zegt hij, die krijgen de naam van Maglon. Dat wordt zwak, zwak nageslacht. Maar mijn zoon bij Rut wordt een zoon van Elimelech. God is koning. En dat wordt nageslacht, wat verwekt wordt ook in de kracht van God. En Boas, die is duidelijk een man van eer. Hij legt echt zijn leven neer voor Rut. Hij doet afstand van zijn voordeel, ten behoeve van Rut en Naomi. Hij is echt een beeld van Jezus die zijn leven heeft neergelegd. En die alles geeft. En als wij door zijn kracht kinderen van God worden. God is koning. Dan is dat een naam die wij met eer mogen dragen. En zo heeft God een heel machtig werk gedaan. Voor Naomi en Rut. Hij heeft hen een erfenis gegeven. Hij heeft hen echt verlost. En hun leven draagt het verhaal van wat God doet in ons en voor ons door Jezus. En ook wij hebben een erfenis. Ook wij mogen opstaan. Ook wij mogen ons vertrouwen helemaal op Hem stellen. En ook wij mogen helemaal gezegend worden door Hem. En wij mogen gaan oogsten. Van wat Jezus heeft volbracht. En we zien dat Rut doorgaat tot na de tarweoogst. Dus tot na Shavuot, na Pinksteren. Het is een overvloedige oogst in deze tijd. We gaan naar Pinksteren, maar we gaan door. En we gaan trouwen. Er komt een huwelijk. Want onze bruidegom, Jezus, die komt voor zijn bruid. En dat zijn wij. Amen.